We lezen vanavond uit het Oude Testament 1 Koningen 21 vanaf vers 1 tot en met 19. 1 Koningen 21 vanaf vers 1 tot en met 19.
Het geschiedde nu na deze dingen, alzo Nabot, een Jezreëliet, een wijngaard had, die te Jezreel was, bij het paleis van Achab, den koning van Samaria. Dat Achab sprak tot Nabot, zeggende: geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof, terwijl hij nabij mijn huis is. En ik zal u daarvoor geven een wijngaard die beter is dan die. Of, zo het goed in uw ogen is, zal ik u in geld deszelfs waarde geven. Maar Nabot zeide tot Achab: dat late de Heere verre van mij zijn, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Toen kwam Achab in zijn huis, gemelijk en toornig over het woord dat Nabot de Jezreëliet tot hem gesproken had en gezegd: ik zal u de erven mijner vaderen niet geven. En hij legde zich neder op zijn bed en keerde zijn aangezicht om en at geen brood. Maar Izebel, zijn huisvrouw, kwam tot hem en sprak tot hem: wat is dit, dat uw geest dus gemelijk is en dat gij geen brood eet? En hij sprak tot haar: omdat ik tot Nabot de Jezreëliet gesproken en hem gezegd heb: geef mij uw wijngaard om geld, of, zo het u behaagt, zal ik u een wijngaard in zijn plaats geven. Maar hij heeft gezegd: ik zal u mijn wijngaard niet geven. Toen zeide Izebel zijn huisvrouw tot hem: zoudt gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Sta op, eet brood en uw hart zij vrolijk. Ik zal u de wijngaard van Nabot den Jezreëliet geven. Zij dan schreef brieven in de naam van Achab en verzegelde ze met zijn signet en zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen die in zijn stad waren, wonende met Nabot. En zij schreven die brieven, zeggende: roept een vasten uit en zet Nabot in de hoogste plaats des volks. En zet tegenover hem twee mannen, zonen Belials, die tegen hem getuigen, zeggende: gij hebt God en de koning gezegend. En voert hem uit en stenigt hem dat hij sterve. En de mannen zijner stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden gelijk als Izebel tot hen gezonden had. Gelijk als geschreven was in de brieven die zij tot hen gezonden had. Zij riepen een vasten uit en zij zetten Nabot in de hoogste plaats des volks. Toen kwamen de twee mannen, zonen Belials, en zetten zich tegenover hem, en de mannen Belials getuigden tegen hem, tegen Nabot, voor het volk, zeggende: Nabot heeft God en de koning gezegend. En zij voerden hem buiten de stad en stenigden hem met stenen dat hij stierf. Daarna zonden zij tot Izebel, zeggende: Nabot is gestenigd en is dood. Het geschiedde nu, toen Izebel hoorde dat Nabot gestenigd en dood was, dat Izebel tot Achab zeide: sta op, bezit de wijngaard van Nabot, de Jezreëliet, erfelijk. Dien hij u weigerde om geld te geven, want Nabot leeft niet, maar is dood. En het geschiedde, als Achab hoorde dat Nabot dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Nabot, de Jezreëliet, af te gaan, om dien erfelijk te bezitten. Doch het woord des Heren geschiedde tot Elia den Tisbiet, zeggende: maak u op, ga henen af, Achab den koning van Israël tegemoet, die in Samaria is. Zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij afgegaan is om dien erfelijk te bezitten. En gij zult tot hem spreken, zeggende: alzo zegt de Heere, hebt gij doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting ingenomen? Daartoe zult gij tot hem spreken, zeggende: alzo zegt de Heere, In plaats dat de honden het bloed van Nabot gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken, ja het uwe.
Prediking gemeente bepaalt ons vanavond bij een gebod dat de meeste mensen gestolen kan worden. Namelijk het gebod, gij zult niet stelen. Een gebod waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Wegschuilend wellicht achter het excuus van ja, dat is natuurlijk ook heel vanzelfsprekend dat je met je handen van de spullen van een ander af moet blijven. Dat is iets wat niet alleen in de kerk bekend is, maar gelukkig ook in de samenleving en wereldwijd ook. In ieder geval met woorden wordt nagestaan dat je met je handen van de spullen van een ander af moet blijven. Dat zal zometeen ook wel duidelijk worden, ook in de concrete uitleg waar ik als eerste zometeen met u naar wil kijken. Maar ik wil tegelijkertijd ook, en dan heeft u meteen ook de structuur van de prediking vanavond te pakken. Ik wil met u ook kijken naar hoe de Heere eigenlijk spreekt over onze eigendom. Vandaar dat we de geschiedenis van Nabot hebben gelezen. En in de derde stap die we zullen zetten vanavond in de prediking wil ik ook met u kijken naar de troost van dit gebod. Naar mijn overtuiging is dit een van de 10 geboden, misschien wel de meest uit het oog springende gebod. Waar de troost van de Heidelberger Catechismus vanavond gratis voor het oprapen ligt. En als laatste stap die we zullen zetten in de prediking vanavond is dat ik met u wil kijken ook naar een uitdrukking die vaak in de uitleg van dit gebod van de kansel komt en daar ook over iets wil zeggen en ook wel een kritische vraag bij wil plaatsen, maar dat zullen we bewaren voor het laatst. Zondag 42, de uitleg dus van het 8e gebod, gij zult niet stelen. Wat is het een zegen trouwens, om daar maar mee te beginnen vanavond, dat dat besef leeft in de breedte van onze samenleving. En dat je ook mensen buiten de kerk daarop kunt aanspreken en dat we door de Heere ook een overheid hebben gekregen in onze samenleving die dit gebod ook nastaat en handhaaft ook in de wetgeving. Dat wij wanneer we onze zaken moeten regelen op het gemeentehuis niet extra geld in onze portemonnee moeten stoppen om onder de tafel nog wat toe te schuiven naar een ambtenaar om hem zo om te kopen, om je zaakjes te regelen. Maar dat we in deze verworde samenleving waar zoveel dingen misgaan, waar zoveel zorgen en waar ook zoveel verdriet is, en wat er in onze samenleving gebeurt en van de kant van de overheid wordt voorgestaan, door Gods goedheid en door Gods zorg nog steeds zo is, dat we hier ook de overheid naast ons hebben staan. En dat we daarom ook van harte vanavond in kunnen stemmen met de inzet van het antwoord. Ik lees het maar even nu in zondag 42, dat er staat, God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, en dan staat er tussen die twee komma's, het welk de overheid straft. Dat we dat ook volmondig in 2018 in Nederland nog steeds kunnen zeggen. En dat op het moment als er iets gebeurt binnen de overheid of in het ambtenarenapparaat, we er ook van uit mogen gaan dat de overheid dat niet gedoogt, maar daar intern, met de middelen die de overheid daarvoor heeft, ook tegen optreedt. Wat een zegen. Dat is Gods zorg. En dat is Gods goedheid. Wat ook opvalt trouwens, als ik even met u kijk nog naar het antwoord, is de breedte waarmee de catechismus meteen dit gebod ook laat uitwaaieren over ons leven en daarmee ook over onze samenleving. Ik lees het maar even met u en we zullen ook concreet wat voorbeelden erbij noemen. Ik denk bijvoorbeeld als de catechismus dan verder gaat, maar hij, dat is dan de Heer, noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen, dus alle plannen en bedenkingen waarmede wij het goed van onze naaste denken aan ons toe te brengen. Dat kan de overheid dus niet. Controleren hoe wij denken en hoe wij kijken en hoe we gedachten smeden en plannen bedenken om op een verkeerde manier ook in bezit te komen van het goed van onze naasten. Maar dat God dat wel ziet. En dat de Heere daarvan ook vanavond zegt, al luisterend naar dit gebod, dat God dat ook in rekening brengt. Dan komt het niet tot de daad van diefstal. de Heere ook diefstal rekent, het onder diefstal rekent wanneer wij bedenken hoe wij iets kunnen stelen. Om maar een heel eenvoudig voorbeeld te noemen, en ik sta daar niet boven. Op mijn handen zaten vroeger los. En hoe gaat het dan in zo'n groep met vrienden? Als je voor de supermarkt staat, jongelui, je komt uit de Mannix. Net er om de hoek heb je die supermarkt. Hoe gaat dat dan? Als je met elkaar een plan bedenkt. De een leidt de aandacht af. De ander laat zijn handen gaan. Je gaat zo de supermarkt in, maar dat plan valt in duig. Personeel let op. Je staat met lege handen buiten. Je draait er wat omheen. Je doet net of je neus bloedt. Maar de Heere zegt dan vanavond tegen jou, dan heb je wel gestolen. Ook al mislukte dat plan. We staan bijna aan het einde van het schoolseizoen. Hoe heb jij je cijfers gehaald? Allemaal zelf gedaan? Of keek je af en toe ook links en rechts? De schouder van je klasgenoot? Nou, dat valt hier ook onder. Dat is ook stelen. Ik denk, om nog maar iets anders te noemen, een van de grootste problemen in het bedrijfsleven, namelijk dat het personeel stilt. En als je van dichterbij dat hebt zien gebeuren, dan weet je ook wat voor impact dat kan hebben in een bedrijf. Dat meteen ook het vertrouwen weggevaagd is. Wie van het personeel heeft losse handen en grote broekzakken? Wat kan het voor veel narigheid zorgen? En dat niet alleen, maar wat kan diefstal soms ook leiden tot andere zonden? Te beginnen bij de zonde van het liegen. Ik lees even verder met u, we volgen maar even de Heidelberger Catechismus. Daar staat waarmede wij het goed van onze naaste denken aan ons toe te brengen. Het zijn met geweld. Nou, dat zagen we in de achterliggende dagen gebeuren. De mensen die wonen zoals wij in de A15 hebben dat ook meegekregen. Die achtervolging van de politie, met hoeveel geweld dat uiteindelijk gestrand is. Het zijn met geweld of schijn des rechts als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker. En met woeker wordt dan bedoeld overwinst. Te veel vragen voor wat het waard is. En je mag onder woeker bijvoorbeeld ook rekenen zwart werken. Verdienen zonder het op te geven bij de overheid. Creatief boekhouden. Misschien ook wel met een goede bedoeling om de ander te helpen. Maar het is net over het randje. Dan staat er of door enig ander middel van God verboden. Daarin boven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Op dat laatste kom ik zo meteen terug. De Heidelberger Catechismus wil juist met dit antwoord aangeven hoe breed dit gebod is. En dat dat dus niet alleen onze handen raakt, waarmee we daadwerkelijk kunnen stelen, maar ook onze gedachten, de plannen die we maken, de voorstellen die we kunnen doen, de creativiteit die we soms kunnen ontwikkelen in het invullen van bepaalde formulieren en het adresseren aan de overheid. Waarom gaat de Heidelberger Catechismus hier nu eigenlijk zo breed op in? En de Heidelberger Catechismus had het vanavond ook gewoon kunnen houden bij een heel eenvoudig antwoord. Je mag niet stelen, punt. En dan was meteen ook stap gezet naar het volgende. Wat gebiedt God dan eigenlijk in dit gebod? Wel, de Heidelberger Catechismus wil aangeven met die voorbeelden die worden aangereikt vanavond uit de Heidelberger Catechismus, niet alleen hoe breed dit gebod is, maar waar dit gebod uiteindelijk op teruggaat. En daar wordt het verschil gemaakt tussen stelen, zoals de overheid dat oppakt, of mensen die niet in God geloven en niet naar het woord van de Heere willen luisteren, en de wijze waarop de Heidelberger Catechismus hierop ingaat. Wat voor Bijbelse visie zit hier eigenlijk achter? En dan zitten we in de tweede stap vanavond die we zullen zetten in de prediking. We hebben vanavond gezongen, gemeente, voordat Gods woord werd verkondigd, Psalm 24. Psalm 24 zet in met een belijdenis. De aarde is van de Heere, mitsgades haar volheid. Daarmee slaat deze psalm een toon aan, die hoort bij een van de grondtonen in het Oude en Nieuwe Testament, dat er in heel ons leven uiteindelijk niets is dat van ons is. Wat je thuis hebt hangen in de kast, wat je op dit moment draagt, het huis waar je woont, de goederen die je mag hebben, God heeft het ons uitgeleend. En dat maakt stelen in Gods oog tot een dubbele zonde. Laat ik het voorbeeld geven om het duidelijk te maken. Stel, je leent een fiets van een vriendin. Je gaat met de fiets naar de kerkbuurt, even wat boodschappen doen. Je komt terug en je fiets is weg. Dat is natuurlijk een hele schok. Maar ik denk als je tientallen verder bent en het is wat geland wat er is gebeurd, dat misschien wel het ergste is, nog niet eens dat jij bestolen bent, maar dat het de fiets van je vriendin is. Hoe ga je dat vertellen? Je hebt het geleend, het is niet eens van jou en nu is het ook nog eens een keer weg, terwijl jij ervoor zorgt. Nou, zo ziet God dus stelen. Wanneer we iets ontvreemden van een ander, dan stelen we dus niet alleen van onze naaste, maar we stelen ook iets wat God heeft uitgeleend aan onze naaste. En als we dan in onze handen hebben, dan zijn er dus twee die we daarmee getroffen hebben. Heel direct onze naaste, maar indirect God, van wie het goed dat wij stalen blijft. Wat is dan grijpend, gemeente, als we zo ernaar kijken? En ik denk dan meteen met u even naar de schriftlezing van vanavond. Een grijpende geschiedenis van Naboth en Agab. Agab die een wandeling gaat maken door zijn tuin. Kijkt even over de heg en je ziet daar die wijngaard liggen van Naboth. Je ziet die Agab denken, hè? Als ik nou dat stukje grond erbij heb, ik trek dat erbij, dan kan ik het wat uitbreiden. Hij heeft het ook al meteen voor zichzelf ingevuld. Een soort kruidentuin leg ik daar dan aan. Dat is natuurlijk ook mooi meegenomen in deze tijd. Van weinig medicijnen. En Agab komt dan met dat voorstel bij Naboth en Naboth zegt dan eigenlijk, ik had het u eigenlijk best wel willen geven en ook nog wel willen verkopen, maar ik mag het eenvoudigweg niet. Het is familiebezit. En Agab komt dan thuis, chagrijnig, zo staat het er letterlijk. Jezebel ziet het aan zijn gezicht. Die zegt, ben jij nou koning? En van het een komt dan het ander. Agab betrekt Jezebel erbij, die geeft zijn vrouw de ruimte om na te denken. Jezebel zegt tegen Agab, laat het maar even aan mij over. Betrekt er anderen bij. En uiteindelijk eindigt het in een moordpartij. Dat begon met even over de heg kijken. En het eindigt in het beroven van het leven van Naboth. En als God dan komt bij Agab door Elia, dan zegt de Heer niet alleen tegen Agab, je hebt iets gestolen. Maar dan zegt de Heer ook heel nadrukkelijk, gebruikt God dat woord van erfelijk. En daarmee raakt de Heere iets aan wat centraal staat in de samenleving van het Oude Testament. Heel het land is van de Heere. God heeft het verdeeld aan de stammen en binnen de stammen aan de families. En de Heere stelt zichzelf er ook garant voor dat al het goed wat hij uitgedeeld heeft ook binnen die familie blijft. Ook al wordt het per ongeluk verkocht, maar in het jubeljaar moet het worden teruggegeven. God zorgt ervoor dat daardoor iedereen genoeg heeft om van te kunnen leven. En geef daarvoor tegelijkertijd ook de ruimte aan de mensen om met het goed wat ze ontvangen hebben uit Gods hand ook hun eigen creativiteit in te stellen, hun eigen talenten te ontwikkelen, zodat zij dat land kunnen ontginnen en zo ook winst mogen maken. Maar wel op zo'n manier dat er geen ongelijkwaardigheid komt in de samenleving, dat er in ieder geval niet gebedeld zal worden in Israël. En in die hele geschiedenis, die oud-testamentse geschiedenisgemeente, laat de Heer ook vandaag in 2018 zien, al leven wij niet in een tijd en in een samenleving zoals Israël, maar dat God zo naar ons leven kijkt. Dat wat wij hebben van hem is. En ook van hem blijft. Vandaar dat het antwoord ook eindigt, en dan wil ik wel even de vinger er nu bij neerleggen, met die uitdrukking daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gave verboden heeft. De catechismus wil als het ware zeggen, alle goederen zijn gaven. Gaven van de grote gever. En die is God. Mag ik zo even met de deur in huis vallen vanavond vanuit zondag 42? Bent u ook tevreden? En kunt u het ook met de woorden van die ene man nazeggen? Ik ben vergenoegd met hetgeen wat ik heb en wie ik ben. En dat we zo ook leven, als uit Gods hand. En dat we daarom niet eens de behoefte hebben om over de heg te kijken zoals Agab dat deed, je ogen te laten gaan over het terrein van je buren. Bleef Agab maar binnen de heg en keek hij eens goed naar die wijnstokken die daar volop in de bloei stonden. Dan had Agab genoeg stof om God te danken. Maar Agab is losgeslagen van God. En als je losgeslagen bent van de Heere, dan ga je opeens ook op een hele andere manier in het leven staan. Dan is wat van jou is tussen aanhalingstekens achter je rug, kijk je niet meer naar. En wat van de ander is, dat ligt voor je. En daar gaat je hart naar uit. Daarom nogmaals de vraag, ben je tevreden? Ik heb ook tegen God gezegd, Heer, ik heb genoeg. Ik hoef niet meer. Ik heb genoeg om te eten, te drinken, voor mijn gezin te zorgen. En daar mag ik u ook nog voor danken. Waarom die geschiedenis van Agab vanavond, gemeente? Want het is een van de voorbeelden waarin de schrift laat zien wat voor wortel er in dat gebod ligt en wat voor kwalijke vruchten dat gebod of die wortel eigenlijk kan voortbrengen, de wortel van de hebzucht. Het voorbeeld in die geschiedenis van Agab en Nabot staat niet op zichzelf. Je zou het kunnen aanvullen met een aantal andere geschiedenissen. Ik wil er nog maar even twee noemen. En ik denk bijvoorbeeld aan dat moment dat de Heer Jezus verraden wordt voor 40 zilveren penningen. Dat begon niet met een moment dat Judas erachter kwam, laat ik het op een akkoordje gooien met het Sanhedrin en aanklopte bij de deur toen ze in vergadering waren. Nee, als u teruggaat in het leven van Judas, dan begon dat met dat ene onbewaakte moment dat Judas heel zachtjes zijn hand liet gaan in dat buideltje met geld. Hij was de penningmeester. En even een muntje eruit halen. En daar zit toch genoeg in. Misschien ook wel met het idee, ik haal er nu één muntje uit en als ik straks wat meer geld heb, dan stop ik er twee terug. Maar het werd van één meer. En toen Judas daar op enig moment door de mand viel, dat was in dat huis van die fariseer, omdat hij zag wat Maria Magdalena voor bedrag op tafel had neergelegd om Jezus te kunnen zalven met die kostbare zalf. Toen brak het als het ware naar buiten, wat er leefde al een tijd in het hart van Judas. Er was er één die dat tot zag. De hebzucht. Die 300 zilveren stukken, als die nou in die buidel waren verdwenen, dan had Judas daar ook grip op gekregen. Was dat een grijpend gemeente? Met die twee geschiedenissen. Agab die ging een wandelingetje maken. Judas liet even zijn hand gaan in die buidel. En het eindigde in de dood van Nabot en in het verraad van de zaligmaker. Al lezend vanavond de geschiedenis kwam het misschien bij u ook wel op. Waarom grijpt God niet in? Het gaat om een van zijn kinderen, Nabot. Waarom stuurt de Heere niet Elia eerder naar dat paleis van Agab? Om Agab ervan te weerhouden, zodat het leven van Nabot gespaard kan worden. Om Jezebel af te brengen van haar duivelse plannen. Het gaat toch om een van zijn kinderen? Maar was de Heer al niet bij Agab op bezoek geweest in de vele zegeningen en gaven die God aan Agab geschonken had? Als die man even met zijn gezicht had omgedraaid en niet naar de muur van zijn slaapkamer had gekeken, maar alleen naar de inrichting van zijn slaapkamer. Even in zijn gedachten door het paleis wandelde, wat met allemaal kostbaarheden was ingericht. Dan had Agab allang dat besluit genomen. En was Nabot in leven gebleven. Wat ik bedoel te zeggen, gemeente, en ik hoop dat u vanavond ook voor uzelf zit te luisteren. Wat beweegt ons om te stelen, terwijl we het in 2018 zo goed hebben? Wat beweegt jou om die supermarkt in te gaan, terwijl je bijbaantje hebt, en daar te winkelen zonder te betalen? Wat beweegt u om iets te verkopen met een prachtig verhaal, terwijl u weet in uw achterhoofd, er klopt helemaal niets van. Het is veel minder waard. Wat beweegt u om de schijn op te houden? Terwijl als iemand misschien kritisch zou doorvragen, u op dat moment niet zal erkennen dat u staat te liegen, maar die ander er probeert ervan overtuigen dat het echt waar is wat u zegt. Wat beweegt u om dat formulier anders in te vullen en niet naar waarheid? Terwijl we het allemaal zo goed hebben. Tekent dit gebod vanavond niet, gemeente, ook onze ontevredenheid? En is dat ook niet de spiegel die vanavond zondag 42 ons voorhoudt? Nog niet eens de vraag, heb je wel een keer gestolen? Dat hebben we allemaal wel een keer, te beginnen bij de snoeppot van je moeder. Maar dat vanavond zondag 42 even een spa dieper wilt afsteken door ook dat gebod te omschrijven met gaven die we van God hebben gekregen en daarachter dus ook te laten zien, achter die woorden, gij zult niet stelen, staat de grote gever van het leven. Die toen die geboden klonken in het volksleven van Israël, aan Israël een land had gegeven dat overvloeide van melk en honing. Maar niet alleen genoeg was om te leven, maar ook genoeg was om uit te delen aan een ander die het minder had dan u en ik. En dat de catechismus daar vanavond de vinger bij legt. Bij dat gevoel van onbehagen en ontevredenheid. Er is nog iets wat mij opvalt, gemeente, vanavond. En dan wil ik tegelijkertijd ook met u de stap naar de volgende fase zetten in de prediking. Namelijk de troost die deze zondag ons wil aanreiken. De Heer zegt hij vanavond heel nadrukkelijk in het slot al een misbruik en verkwisting van zijn gaaf. En ik maak met u nu de stap naar 111, daar staat wat gebiedt u God in dit gebod. Dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen met hem al zo handelde als ik wilde dat met mij handelen. Daarin boven ook dat ik trouwelijk arbeide opdat ik de nooddruftige helpen moog. Zondag 42 staat in de Heidelberger Catechismus. En die catechismus die zette in met die machtige belijdenis. Ik wil het toch vanavond even met u lezen, zondag 1. Laten we er maar even naar kijken, gemeente. Ik denk dat we bij deze zondag juist naar zondag 1 terug moeten. Want er werd iets verteld, namelijk in zondag 1. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? En is het antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn... Er is dus helemaal niets van mij bij. Zelfs mijn lichaam is niet van mij als ik God mag kennen. Maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Ik ben dus het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. En wat heb ik gekost? Want dan luidt het antwoord die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven, daar heb je iets van bezit, het eeuwige leven verzekert, en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Zondag 42 is dus als het ware een spiegel van zondag 1. Die opmerking van dat gebod, gij zult niet stelen, wil vanavond als het ware Gods kerk en Gods kinderen weer brengen in het hart van het leven. Ik hoef ook niet te stelen. Ik wil het ook niet, maar ik hoef het ook niet. Want ik ben niet meer van mezelf. Ik ben het eigendom van Jezus Christus. Er komt zo weer in één keer in zondag 42 gemeente die troost open te liggen. Dat vanavond ook juist aan de hand van zondag 42 de Heer zijn kerk en zijn kinderen wil bepalen bij het hart van het leven. Ja, als wat je vanavond misschien aan het begin van de dienst bij jezelf na te gaan, wat je in het verleden hebt gedaan toen God nog niet in je leven aan het werk was, toen liet je misschien wel je handen gaan, dan kun je die dingen nog feilloos herinneren. En wat maakt dat vanavond ons ook ootmoedig voor de Heer? Als je teruggaat, misschien wel in je jeugd, je moet denken aan die moment. Maar u zegt vanavond zondag 42, die schuld is niet alleen betaald van die zonde van toen. Maar de Heere wil vanavond vanuit dit gebod, gij zult niet stelen, ons ook bepalen bij de rijkdom van zondag 1. ik hoef ook niet meer te stelen, waarom niet? Wel, ik ben ook niet meer van mezelf. Ik leef van het gegeven. Omdat mijn leven betaald is door die ander. Mag vanavond nog een keer die vraag stellen. Ben je tevreden? In de diepste zin van het woord. Dat je vrede met God hebt gekregen. Door het werk van de zaligmaker. Dat je daarom ook gewoon geen enkele zin hebt om te stelen. Te liegen. Schijn van mooiheid hoog te houden. Dat je tevreden bent met Jezus Christus. Je borg en zaligmaker. Kijk, als daar het hart naar uitgaat. Dan vertaalt zich dat ook meteen door naar alle andere terreinen van het leven. Dan beweeg je op een hele andere manier over marktplaats. Kijk je op een hele andere manier om je heen als het gaat om geld en goed en kleding. Ziet je bestedingspatroon er ook heel anders uit. Dan is alles vanuit Christus. Bepaald. Dan kan het gebeuren dat handen die altijd graaien, veranderen in nu handen die geven. Dat ogen die gericht waren van nature op jezelf, vanuit die ontevredenheid, hè, net als Agab, die keek over de heg. Naar een ander. Veranderen in ogen die op een andere manier kijken naar je naast. Niet wat hij heeft, maar wat hij mist. Wat is deze zondag toch eigenlijk prachtig, gemeente? Zondag 42. Dat we aan de hand van dat gebod, gij zult niet stelen, opeens bepaald worden bij het hart van het evangelie. En dat dan dat gebod van zondag 42 opeens ook in een heel ander licht komt te staan. Ik wil dat toch nog even met u lezen. Er wordt niet gesuggereerd van, nou ja goed, we stelen niet meer, we gaan nu aan de slag. Wat gebiedt u God in dit gebod? En dan is dan het antwoord dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelde als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftigen mogen helpen. Maar dan wordt dat gebod als het ware gevoed vanuit de bodem van het leven. Vanuit God in Christus. Dan behoort dit gebod opeens bij een van die vruchten die opbloeien aan die ware wijnstok. Die geworteld is in de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. Wat geeft dat ook een hele ontspannen houding in 2018. Ik denk dat de meesten onder ons dat wel herkennen. Even terug naar je jeugd. Omdat we als kinderen ontzettend gevoelig waren voor wat nieuw was. En je ziet dan nu ook terug in je eigen kinderen. Als ze zich iets nieuws voordoet, dan moeten ze dat opeens allemaal hebben. Je ziet dat meteen dan ook op het schoolplein van de Calvijnschool en ik zeg dat niet lelijk naar onze kinderen, zo zijn wij ook geweest. Maar het geeft ook iets aan van dat onrustige. Het ene is nog niet voorbij, of het andere moet alweer gekocht worden. U zegt zondag 42 vanavond ook in de richting van onze kinderen. Is er ook wel eens een moment geweest dat je hart vol was? Niet van dat ene wat je graag wil hebben, maar vol van de Heere Jezus. En dat je daarom ook op een hele andere manier in je leven staat. Misschien ook wel tussen je vriendjes. En zij maken zich druk om het nieuws. En jij bidt 's avonds voor dat meisje dat in de klas bij jou zit. Maar waarvan je weet dat ze het moeilijk heeft of ze wordt zoveel geplaagd. Want dan zegt dit gebod toch, gemeente, laat ik het toch nog even met u lezen. Daar staat daarin boven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen, maar ook het nut van mijn naaste, waar ik kan en mag bevorderen. Met nut bedoelt de Heidelberger Catechismus nog niet eens het materiële van mijn naast. En dat bekende pannetje met soep. Die stille hulp die gedaan wordt, en gelukkig ook nog steeds veel gedaan wordt, ook in het midden van onze gemeente. Maar met nut van mijn naaste, dat begint allereerst in de binnenkamer, dat ik het heil van mijn naaste op het oog heb. Daar ook oog voor wil hebben. Niet voor wat ik mis, maar voor wat hij mist. Daar mijn knieën voor buig. Bid tot God. We zetten de volgende stap. Namelijk dat ik met u ook even wil kijken naar een bepaalde uitdrukking die vaak in de uitleg van zondag 42 terugkomt. En dat wil ik, nadat we dat hebben gedaan, gemeente, afsluiten met die bekende drieslag. Dat we gaan kijken naar het beloft en vervolgens naar het gebed. Het zal me niet verbazen als u dat wel een keer gehoord heeft in de uitleg van zondag 42. Gij zult niet stelen, dat er ook gewaarschuwd werd aan de hand van een bepaalde uitdrukking. Namelijk dat we ook uit moeten kijken voor een gestolen Jezus. Ik weet zeker dat er verschillende zijn onder ons die dat al hebben gehoord. Ik in ieder geval wel. Ook op de kansel. Je merkt dat trouwens ook vooral in de catechismusverklaringen van de laatste tijd, dat die uitdrukking daar regelmatig terugkeert. En het valt me op, als u dan wat meer teruggaat, ook in de tijd van de oudvaders, dat die uitdrukking niet voorkomt in de uitleg van zondag 42. Wat betekent die uitdrukking? Ik zeg dit vooral ook in de richting van onze jongeren, dat ze niet allerlei rare dingen gaan denken rondom die uitdrukking, een gestolen Jezus. Wel, met die uitdrukking wordt gewaarschuwd, en die waarschuwing die kan ik ook begrijpen, dat je niet zomaar Jezus mag omhelzen. Op verkeerde gronden. En vanuit het idee dat de Heer Jezus voor de zondaar is gestorven, en een kind er een oproep in de prediking dat je moet geloven in hem, en dat vervolgens dan aan jou wordt overgelaten, dat jij die eerste stap zet en de zaligmaker ook aanneemt. Maar dat in de prediking ook gewezen wordt op het werk van de Heilige Geest. God roept niet alleen op tot geloof, hij geeft ook het geloof en hij wil dat geloof ook werken. En dat daarom ook de belofte in de prediking zo duidelijk mogelijk moet doorklinken. Met die uitdrukking wordt natuurlijk ook geprobeerd te voorkomen dat mensen met een gestolen Jezus, ik volg nog even die gedachtenlijn, bijvoorbeeld ook aan het avondmaal gaan. En op verkeerde gronden zichzelf ook valse gerustheid aanpraten en zo de eeuwigheid aandoen. Laat het heel duidelijk zijn dat ik die zorg, en ik denk u ook als u thuis bent, in de schriften deelt. Hoe vaak zien we dat niet in het woord van God, dat mensen op een verkeerde manier denken alleen maar aan de gelijkenis van de zaligmaker, van die wijze en die dwaze bouwer, hun leven funderen op verkeerde vooronderstellingen, maar niet op het borg en kruiswerk van de Heer Jezus Christus. En dat je, als je in gesprek bent met mensen waarvan je het idee krijgt dat zij zo ook in het leven staan, en je vraagt er ook eens rustig naar, hoe is de Heer nou in jouw leven gekomen en wat heeft de Heer Jezus toen tegen jou persoonlijk gezegd? Hoe heeft de Heilige Geest plaatsgemaakt voor hem, dat dan de wagen al vrij snel stilstaat? En dat is, ik ervaar dat zelf altijd als hele aangrijpende moment. En dat je het dan ook maar even gewoon stil laat vallen in zo'n gesprek. Er zijn ook soms geen woorden voor. Toch, gemeente, wil ik een kritische kanttekening plaatsen bij die uitdrukking. Door maar heel eenvoudig te zeggen dat het een onbijbelse uitdrukking is. Jezus laat zich niet stelen. Hij is een persoon, geen ding. En laten wij ook met eerbied dan spreken over de zaligmaker. En op een bijbelse wijze waarschuwen voor schijngeloof. maar niet aan de hand van dit soort uitdrukkingen. Die niet recht doen aan de verhoogde zaligmaker, die nu zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En ons niet nodig heeft om het schijngeloof te ontmaskeren, maar daarvoor zijn geest gebruikt. En ook van bekeerde mensen onbekeerde mensen wil maken. Laten we daarom ook heel voorzichtig zijn met dit soort uitdrukkingen. Uit eerbied voor Gods woord. En uit eerbied voor God zelf. Ik maak met u de laatste stap. En dan sluiten we af. We zagen dat steeds gemeend in de behandeling van de 10 geboden, dat we als we dit gebod recht willen doen, het staat in het stuk van de heiliging, er niet omheen kunnen door ook te kijken naar de belofte. En het heeft ons meer dan eens vertroost voordat de 10 geboden aan de orde kwamen in de Heidelberger Catechismus, dat God in zijn wijsheid, en de catechismus heeft dat patroon ook opgepakt wat in de schrift naar voren komt, God in zijn wijsheid ook eerst die belofte laat verkondigen voordat hij in de heiliging gaat spreken over het gebod. We zagen bij zondag 42 dat het ons eigenlijk ook direct brengt in het hart van de Heidelberger catechismus, namelijk die enige troost. In leven en sterven dat ik het eigendom van de zaligmaker van Jezus Christus ben. Juist zondag 42 wil vanavond in de heiliging ons ook brengen bij die ene belofte. En ik wil daar met u naartoe, naar zondag 10. U was me misschien al voor, al meeprekend vanavond, luisterend naar de uitleg van zondag 42. Zondag 10, wat heel nadrukkelijk Gods voorzienigheid, Gods vaderlijke zorg onder de aandacht brengt. En dan staat er in zondag 10, wat is dat dan? Dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde met schades, alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. Alle schepselen dus ook u, al kent u de Heere niet, God zorgt voor u. Is dat niet te goedkoop? Als ik dat zo vanavond tegen u zeg, God zorgt voor u terwijl u God niet kent. Nee, dat is niet goedkoop. Ik hoop dat u daarmee niet verder kunt. Dat God voor u zorgt, terwijl u hem niet voor uw zorg erkent. En daarom ben je ontevreden. Omdat je hart niet vol is van God. Alle schepselen staat hier. Ik lees even met u verder. Gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en als er regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid, krankheid, rijkdom en armoede, alle dingen, niet bij geval. En dan komt het, hè? Het ontroert me altijd, zondag 10. Dan staat er maar bij zijn vaderlijke hand. Je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren. Die grote vaderhand van God. Ons doet toekomen. Het legt in onze kleine handjes. En daar legt God nou precies genoeg in om hem ervoor te danken. En de volgende dag er weer voor te bidden. Hebben wij deze belofte niet nodig, gemeente? Mag ik vanavond dan het even op zijn scherpst aan u vragen? Als u nou vanavond in de kerk zit en u luistert en u denkt bij uzelf, ja, die dominee heeft het steeds over stelen, maar als ik goed naga in mijn geheugen, ik kan echt geen moment bedenken waarop ik dat niet heb gedaan. En dat kan, dat de Heer u daarvoor weerhouden heeft. Mag ik dan ook aan u vragen, zondag 10, wat voor rol speelt dat nou in uw leven? En die rekenongeling die bij de Heer Jezus kwam, die kon dat ook oprecht zeggen. Ik heb alles onderhouden, ook het gebod, gij zult niet stelen. En toen zei de zaligmaker heel eenvoudig, verkoop nou eens alles wat je hebt. Leef van het gegeven. Leef vanuit zondag 10. En dan deinsde de jongen voor terug. ik dat vanavond ook eens aan u vragen. Als je nou in de kerk zit, luisteren naar zondag 42, dat achtste gebod, en tegen jezelf moet zeggen, ja dominee, dat heb ik echt onderhouden. Maar is er nou vanavond ook die hand, die lege hand, die wil leven van het gegeven? En in dat leven van het gegeven, maar één ding wil, je diepste verlangen, God de gever verheerlijken. Door steeds te bedelen aan zijn genadetroon. Wat ligt er in het gebod trouwens ook geruimd? En ik wil daar toch even de aandacht voor vragen aan het einde van de preek. Voor hen die ook met de schaduwkanten van dit gebod, gij zult niet stelen, te maken hebben gehad. Er zijn er onder ons meerdere die weten wat het is als je bestolen wordt. Inbraak in je huis. Die overval in de winkel waar je toen aanwezig was. Misschien heb je vanavond daarom ook met hele andere oren zitten te luisteren. Dat je elke keer weer gedacht aan dat moment daar en toen. En dan zeg vanavond zondag 10. Leg het nou eens in Gods hand. Ook die schaduwkant van dat gebod. Vraag nou eens aan de Heer of Hij zijn zorg ook in jouw leven wilt laten zien. Dat gevoel van onveiligheid. Die angst die elke keer boven komt als je die ene plek weer ziet. Ook wat neerleggen voor God in de binnenkamer met de bede. Heer, wilt u nou ook laten zien wie u wilt zijn in uw vaderlijke zorg. Ook als het gaat om dit pijnpunt in mijn leven. We gaan vanavond als laatste gemeente van de belofte naar de binnenkamer. Kijkt u maar even met me mee. Dan zitten we bij het Onze Vader aan het slot van de Heidelberger Catechismus. En ik wil toch even met u kijken naar zondag 50. En dat had u denk ik ook al verwacht. Zondag 50. Ik hoop dat je dat gaat volgen, jongelui. Eerst het gebod. Dan vanuit het gebod terug naar de belofte. En dan vanuit de belofte naar het gebed. Die drieslag zul je in je leven je eigen moeten maken. Om ook de troost die God geeft in het leven van zijn kinderen persoonlijk te mogen genieten. Het gebod, de belofte en nu de stap naar het gebed. En ik lees het met u, dat gebed. Welk is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is... Mogen we nou vragen, gemeente? Wil ons, daar hoef je niet eens voor te stelen. Om dit aan God te gaan vragen. Wil ons met alle nooddruft van het lichaam verzorgen. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van al het goede zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaaf, zonder uw zegen gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Dat is nou de troost. Alleen op God vertrouwen. Wat is dat een rijk leven. Amen.